Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 26, het tweede vers. Beproef vrij van omhoog, mijn hart dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. Psalm 26, het tweede vers. Gemeente, uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Johannes 6, de versen 1 tot en met 15. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. Het 7e gebod, gij zult niet echt breken. Het 8e gebod, gij zult niet stelen. Het 9e gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het 10e gebod, gij zult niet begeren uw naast een huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Lezen we nu Johannes 6, de eerste 15 versen. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat zij zijn tekenen zagen en die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat er een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Peter, zei tot hem: hier is een jongske dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? En Jezus zeide: doe de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen. En de discipelen, degene die nedergezeten waren, desgelijks ook de visjes, zoveel ze wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: vergader de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degene die gegeten hadden. De mensen dan, gezien hebben het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Jezus dan, wetende dat zij zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 145, vers 3, 4 en 5. Ze zullen uit de volheid van het gemoed al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 3, 4 en 5 op Psalm 145. En tijdens het zingen zal er gecollecteerd worden voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal, dat, als de Heer het ons geeft, volgende week zondag bediend staat te worden, willen we het woord prediken uit Johannes 6, de versen 5 tot en met 15. Johannes 6, de versen 5 tot en met 15, en we lezen als uitgangspunt vers 11. En Jezus nam de broden, en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen, en de discipelen degene die nedergezeten waren, desgelijks ook van de visjes, zoveel zij wilden. Jezus' heerlijkheid in de wonderbare spijzigingen. Want daar gaat het over. Over Jezus' heerlijkheid. En dan hier in de wonderbare spijziging. Ten eerste zijn wijze beproeving, vers 5 tot en met 9. Zijn milde gaven, vers 10 tot en met 13. En zijn goddelijke alwetendheid, de versen 14 en 15. Dus Jezus' heerlijkheid in de wonderbare spijziging, zijn wijze beproeving, zijn milde gaven en zijn goddelijke alwetendheid. Gemeente, het evangelie van Johannes, daar hebben we nu al een paar keer over gehoord. Eigenlijk kunnen we dat evangelie samenvatten in die tekst uit Johannes 1, vers 14. We hebben dat gehoord op de eerste kerstdag. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. Wat betekent dat, kinderen? Dat betekent dat de Heere Jezus mens is geworden. Mens van vlees en bloed. En dat hij dat wilde doen om zondaren zalig te maken. En dat hij op deze aarde is gekomen. Johannes zegt, hij heeft onder ons gewoond. Maar het allerbelangrijkste is dat door het werk van de Heilige Geest er mensen zijn geweest, en die zijn er nog steeds, die mogen heerlijkheid zien in de Heere Jezus Christus. En dat is nu vanmorgen ook te zien in die geschiedenis van de wonderbare spijziging. Vorige week ging het over de bruiloft in Cana. Daar ging het ook over Jezus' heerlijkheid. Hij liet zijn heerlijkheid zien. Hij liet zien dat hij de Zoon van God was, daar op die bruiloft in Cana, door dat water in wijn te veranderen. En nu laat hij zijn heerlijkheid zien door duizenden mensen aan de oever van het meer van Galilea om die te voeden met de broden en de vissen, de wonderbare spijziging. In het Johannes-evangelie lezen we ook veel redevoeringen en we lezen ook enkele wondertekenen. En hier in Johannes 6, gemeente, komt dus eigenlijk weer een nieuwe geschiedenis aan de orde. Zo ordent Johannes zijn stof. Johannes bespreekt niet heel veel wonderen, zoals de andere evangelisten. Johannes bespreekt eigenlijk maar 7 wondertekenen. En wat wil Johannes daar nu mee zeggen eigenlijk? Nou ja, dat de Heere Jezus de Zoon van God is. Maar ook hoe de Heere Jezus dat nu aan het hart legt van die mensen. En wat zie je dan? Zo Johannes 5, als we dat lezen, voor die kranken, die zieken in Bethesda, en dan krijg je die lange redevoering daarachter. En dan zie je dat er steeds meer ongeloof komt onder de schare mensen. En straks, aan het einde van hoofdstuk 6, zullen heel veel mensen zich van de Heere Jezus gaan afkeren. Dat zijn oppervlakkige meelopers, gemeente. En die willen wel allerlei wonderen zien. Maar als de Heere Jezus gaat zeggen waar het nu uiteindelijk om gaat, dan keren die mensen zich van de Heere Jezus af. En zo aan het einde van Johannes 6 zie je dat. Dat velen weggaan en zeggen, deze rede is hard. Wie kan dezelfde horen? En dan gaat de Heer Jezus zeggen, wilt gij lieden ook niet heen gaan? En dan komt het openbaar, wat er nu bij de discipelen leeft. Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En we hebben geloofd en we hebben bekend dat deze Jezus ook de Christus is. En gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Nu gemeente, naar deze geschiedenis, dit wonder, wat heel opmerkelijk is. Alleen dit wonder, dat wordt in de vier evangeliën beschreven. Er is maar één wonder dat in alle vier de evangeliën beschreven wordt. Dus Matthäus, Marcus, Lucas en hier Johannes schrijven over die wonderbare spijziging. Dus dat wonder heeft bijzondere aandacht gekregen. Het opmerkelijke is dat het hier met een bijzonder doel wordt beschreven. Johannes die zet het in het verband van, ja, de rest van Johannes 6. Kijk maar hierna, Jezus wandelt op de zee. En dan komt die hele lange rede, die hele lange preek, die ook wel de broodrede wordt genoemd. Dan gaat de Heere Jezus spreken over het levende brood. En nu gaat Johannes dus eerst vertellen over die wonderbare spijziging. En vervolgens zet hij dat in het verband van die preek dat de Heere Jezus over het levende brood gaat spreken in de synagoge van Capernaum. En uiteindelijk komt tot de uitspraak, ik ben het brood des levens. En wat zie je dan, gemeente? Dat bij dit teken van het brood, van die wonderbare spijziging, dat het verschil in geloof en ongeloof zo openbaar komt. En dat is tegelijkertijd ook vanmorgen, in een dienst van voorbereiding, zomaar een teken vanuit de preek. Want als de Heere nu volgende week zondagmorgen, gemeente, hier die heilige tafel neer laat zetten, dan worden daar mensen aan die tafel genodigd. Maar dan worden daar alleen mensen aan die tafel genodigd die dat ware zaligmakende geloof deelachtig zijn. Daar worden niet alle mensen aan genodigd. Nee, daar worden alleen de ware gelovigen aan toegenodigd. En dan zie je dat er bij die tafel een scheiding valt. Nee, nog geen definitieve scheiding. Maar wel een scheiding tussen geloof en ongeloof. Tussen bekeerd zijn en onbekeerd zijn. En dat wordt natuurlijk in iedere dienst gezegd. En in iedere dienst, in iedere preek is dat duidelijk. Dat er bekeerde mensen zijn en onbekeerde mensen. Maar dan wordt er iets zichtbaar van bekeerd en onbekeerd. En gemeente, ik hoop dat we allemaal iets voelen van de ernst van deze zaken. Want het gaat niet om wat oppervlakkigheid. Dat zie je hier in Johannes 6 heel duidelijk. Er zijn mensen die zijn heel oppervlakkig rondom Jezus bezig. En ze willen ook wel van die broden eten. En ze willen ook nog wel even wat luisteren. Maar als de Heere Jezus dan verder en dieper doorstoot, dan keren ze zich van hem af. En hoe is nu uw leven en jouw leven en mijn leven? Onderzoek het dan eens op reis naar de eeuwigheid. Onderzoek het ook in een week van voorbereiding, wanneer straks het heilig avondmaal bediend zal worden. Daarom zijn we ook met dat versje begonnen, gemeente. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. En weet je, gemeente, dan moeten we maar niet te veel met een ander bezig zijn. Maar dan komt de toetssteen voor onszelf erop aan. Wie ben ik nu? Op reis naar de eeuwigheid. En dan gaat het erom of er in mijn leven iets van het werk van God, de Heilige Geest, of dat er mag zijn. We gaan er naar luisteren. Zijn wijze beproeving. Want kijk eens in vers 5, Jezus dan de ogen opheffende. Alles gaat van de Heere Jezus uit. Zo begint Johannes dit gedeelte. Na deze vers 1 vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. Dus het is de Heere Jezus. Hij gaat naar een woeste plaats, Bethsaida weten we. Dat weten we uit Lucas, dat het Bethsaida was. Aan het noordoostelijke deel, aan de noordoostkant van het meer van Galilea. Dus als we even het kaartje voor ons proberen te nemen. Meer van Galilea, of ook wel de zee van Tiberias. Hè? Zo stond die zee ook wel bekend, zeker ook in die Romeinse tijd, hè, naar het plaatsje Tiberias. Dan zien we zo Bethsaida aan het noordoosten van het meer van Galilea, eigenlijk al in het Overjordaanse, ligt dat daar. Daar gebeurt dat wonder. En vele scharen, jongens en meisjes, dat zijn dus vele mensen, groepen mensen, volgen de Heere Jezus. En dan staat er dat Jezus op de berg gaat zitten. Hij zat al daar neder met zijn discipelen. Hij zit daar met zijn discipelen. En als de Heere Jezus gaat zitten, betekent dat dat hij gaat onderwijzen. Want dan lezen we dat ook op andere plaatsen, Jezus nedergezeten zijnde en hij opende zijn mond. En het Pascha staat er dan. Het feest der Joden was nabij. Zal de Heere Jezus ook onderwijs gegeven hebben. En hier is ook een stille heenwijzing naar het Pascha, hier in vers 4. En in dat teken van het Pascha staat uiteindelijk ook, ja, dit wonderteken in aan de noordoostkant van het meer van Galilea. En dan staat er, en Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam. Jezus heft zijn ogen op. En Jezus ziet de schare. Als je Matthäus en Marcus leest, dan is dat vooral dat de Heere Jezus met ontferming, met ogen vol ontferming, over die mensen heen kijkt. En hen aanziet. Bij Johannes ligt meer het accent op zijn alwetende zien. De Heere Jezus die precies weet wat er in ieder mens, zijn discipelen, zijn kinderen, maar ook al die andere mensen, tot in het diepste van hun hart leeft. Zijn alwetend zien. Dat een grote schare tot hem kwam. Die grote schare die volgt hem over het land. En gemeente, dan zien we dat Jezus te midden van die schare, van die schare mensen, van die groepen mensen, zijn heerlijkheid gaat openbaren. Dat wil de Heer nog doen, gemeente. Die tafel die staat volgende week zondagmorgen midden in de gemeente. Die tafel die mag iedereen en die kan iedereen zien. En dan wil de Heer midden in de gemeente aan die tafel zijn kinderen ontmoeten. En ook als wij dan zijn kinderen niet zijn, dan mogen wij naar die tafel kijken. Dan mogen we daar iets van horen. En dan hoop ik dat u ook mag merken en dat jij ook mag merken dat de Heere hier ook in onze gemeente in Schravenpolder nog zijn volk heeft. En dat de Heere ook zijn volk nog wil onderwijzen en voedsel wil geven. En dat de Heere Jezus de grote koning is. En dat hij een volk heeft waarvoor hij zorgt. Opdat ook wij gemeente, als we nog onbekeerd zijn, gaan zien het grote geluk van Gods volk. Als wij nog onbekeerd zijn, dat we dan gaan zien dat we zo ellendig en ongelukkig zijn als we de Heere niet kennen. Dat we zo arm zijn, dat we gaan roepen en smeken of de Heere dat ongeloof in ons hart wil wegnemen. Een tafel midden in de gemeente, maar als onderwijs voor Gods volk. Dan komt er een scheiding openbaar, gemeente. En ik zeg, niet een definitieve scheiding, want het kan natuurlijk wezen dat er mensen in de bank blijven zitten die toch aan het heilig avondmaal horen. Of dat er mensen aan de tafel zitten die uiteindelijk toch niet een kind van God blijken te zijn. Maar gemeente, het gaat erom, we zien iets van een scheiding. En die scheiding die ligt tussen een kind van God en iemand die niet een kind van God is. De scheiding, dat is dat ware geloof. Dat zaligmakende geloof. En dan zegt de Heere Jezus tot Filippus. De Heere Jezus stelt een vraag. En eigenlijk is dat een beproevende vraag. Daar is het hele hoofdstuk vol van beproeving. De Heere Jezus stelt steeds hier op de proef. Hier en straks bij de storm op het meer, hè, dan lees je dat de Heere Jezus daar zijn discipelen beproeft. Hè, en dat ze schreeuwen van vrees en dat de Heere Jezus dan bij hen komt. En dan aan het einde van het hoofdstuk, dan lees je weer over een beproeving. Dan zegt de Heere Jezus tegen Petrus, tegen de discipelen, wilt gij lieden ook niet weggaan? Wilt gij lieden ook niet heen gaan? En dan zegt Petrus, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Zeide tot Filippus, hier komt die beproevende vraag tot Filippus. Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Nou, Filippus, zou je niet eens voor broden willen zorgen? Filippus, die kwam van Bethsaida, hè? Dus Filippus, die wist wel waar er brood gekocht zou kunnen worden. Van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Dat lijkt een vraag alsof de Heere Jezus in verlegenheid is. Maar dat is uiteindelijk om Filippus te beproeven. Gemeente, Gods werk wordt altijd beproefd. Aan de openbaring van Gods heerlijkheid gaat altijd ontlediging vooraf. Als de Heere zijn volk aan zijn tafel wil hebben, als de Heere onderwijs wil geven, hè, want dat gebeurt aan het heilig avondmaal, daar wil de Heere zijn volk ontmoeten, daar wil de Heere onderwijs geven over dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, over zijn heerlijkheid, hè, de heerlijkheid van die enige geborene van de Vader en waarvoor hij nu gekomen is. Op deze wereld, gemeente, dan gaat er altijd ontlediging aan vooraf. Dan maakt de Heere je leeg. Dat doet de Heere ook zo dikwijls in een week van voorbereiding. Omdat je niet met volle zakken hier aankomt, maar met lege handen, bedelaarshanden. En dan weet de Heere wel hoe hij leeg moet maken, ook weer na alles wat de Heere heeft gegeven. Misschien denkt u terug aan die vorige avondmaalsbediening en zeg je, ach, hoe is het nu op dit moment in mijn leven? Ja, de Heere die brengt zijn volk aan de grond. en steeds opnieuw aan de grond. En dan kijkt u misschien weer terug tussen, ja zeg maar, januari en oktober. En wie ben ik nu geweest tegenover de Heere? En wie ben ik nu geweest tegenover de Heere Jezus Christus? En hoe moet het dan volgende week toch ooit avondmaal worden? Dan gaat de Heere beproeven. Dan gaat de Heere leegmaken. Opdat je vanuit je leegte en vanuit je armoede uitgedreven zou mogen worden naar die volheid in de Heere Jezus Christus. Dat is een hele treffende lijn hier in die geschiedenis van die wonderbare spijziging. Doch dit zeide hij, hem beproevende. Jezus wil het geloof van de discipelen toetsen. Hij die het tekort aan wijn in Kana wilde vervullen, kan hij nu ook hier dat tekort aan brood in Bethsaida vervullen? Hij is toch diezelfde koning? Voel je dat aan, gemeente? Jongens en meisjes, vorige week hoorden we over de bruiloft in Kana. Wat deed de Heere Jezus? Hij maakte van die 600 liter water heerlijke wijn. En zo liet hij zijn heerlijkheid zien. Zo liet hij zien dat hij de Zoon van God was. Die stralen van zijn goddelijke natuur, die braken door dat wolkendek heen. En zijn discipelen geloofden in hem. En nu is dit een poosje later. En dan zou je kunnen zeggen, nu moet Filippus dat toch weten, dat de Heere Jezus dat kan doen. Dat heeft hij toch in Kana gezien. En nu kan hij toch gelijk zeggen hier, ja maar Heere, dat kunt u toch weer doen zoals dat in Kana gebeurde. U kon 600 liter water in wijn veranderen. Dan kunt u toch zo die scharen hier ook voeden. En zie je dat er dan eigenlijk een heel ander antwoord komt. En dat die discipelen hardleer zijn. En dat de Heere Jezus zichzelf weer opnieuw moet openbaren. En dat die discipelen, Gods kinderen, dan steeds maar weer in hun armoede gezet worden. En dat ze van zichzelf ook niet kunnen geloven. En dat ze over dat geloof zelf ook geen beschikking hebben. En dat de Heere Jezus dat dan opnieuw moet geven. En dat de Heere Jezus dat nu ook weer doet om hen dan te beproeven, want hij wist zelf wat hij doen zou. Dan staat er, hij had dat bij zichzelf besloten in de kanttekening. Hij wist wat hij doen zou. Staat er in het Grieks zelfs twee keer, hij wist zelf wat hij doen zou. Het ligt in zijn hand. Hij weet precies wat hij doet, ook rond het heilig avondmaal. Dan mag hij dat toch aan Filippus vragen. Toe Filippus, van waar zullen we broden kopen opdat deze eten mogen? Dan is dat toch zo gepast. Dan mag hij toch aan Filippus vragen. Toe Filippus, is er nu al een beetje opwas in de genade gekomen, man? Nu heb je wat wonderen gezien. Nu heb je wat onderwijs van me genoten. Mag er nu wat opwas zijn in de genade, in de kennis van mij, de zaligmaker? Daarvoor is ook het heilige avondmaal. Dan gaat het er niet om dat we weer alles gaan ontkennen wat de Heere gegeven heeft, kinderen des Heren. Maar om je nu in je armoede van je ongeloof te ontdekken. En om nu ontdekt te worden, ja wie ben je nu eigenlijk na alle ontvangen genade? Nu zou je toch eigenlijk vaster in dat geloof moeten staan. Maar hoe is het nu werkelijk ook weer voor het heilig avondmaal? Is er nu ook een opwas in die kennis en in die genade van de Heere en zaligmaker gekomen? O, wat moet dan schaamte dikwijls ons aangezicht bedekken. En dan gaat de Heere hun armoede openbaren. Eerst Filippus. Maar kijk eens wat Filippus zegt in vers 7. Voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. 200 penningen brood, dat is een geweldig groot bedrag. 1 penning, daar werkte een dagloner, daar werkte een arbeider een dag lang voor. Dus 200 penningen, Daar moest je 200 dagen voor werken. Nou, dat is een groot deel van een jaar. Dus al je loon besteed je dan om brood te kopen. Van 200 dagen. Nou, dan heb je heel wat brood tot je beschikking. En dan zegt Filippus, ja, dan hebben we nog maar een klein beetje. Want dan hebben die mensen nog lang niet genoeg. Dan kun je die mensen nog niet allemaal genoeg voedsel geven. En zo rekent het klein geloof van Filippus en zegt niet genoeg. Filippus rekent niet met God, rekent niet met Jezus. O, wat komt hier de armoede openbaar van Filippus. Hij had beter moeten weten. Hij had het alles van Jezus moeten verwachten. Maar hij zegt, niet genoeg. En Andreas? Ja, een van zijn discipelen, vers 8, Andreas, de broeder van Simon Petrus, die zeide tot hem, hier is een jongske, 5 gerstebroden, 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zovelen? Ja, er is een jongen hier. En die heeft 5 gerstebroodjes, dat zijn de armen, dat is het arme brood. En 2 gebraden visjes. Maar ja, wat moeten we daar nu mee doen, onder zovelen? Zie je wat Johannes nu wil laten zien hier bij deze geschiedenis? Anders dan die andere evangelisten. Wat zijn die discipelen ongelovig? Wat is hier hun ongeloof dat ontmaskerd wordt? Wat is dat klein geloof van Andreas? Wat zijn deze? En hij rekent niet met deze, met Jezus. Gemeente, en zo legt de Heere in de beproeving hun hart bloot. En moeten die discipelen met hun armoede openbaar komen. Weet je? Straks zal de Heere Jezus alles doen. En dan zullen die hardleerse discipelen, die hier zeggen, het is niet genoeg, wat zijn deze onder zovelen, die zullen straks gaan zien dat de Heere Jezus milde handen heeft. En dat hij ook milde gaven heeft. En zo loopt hier alles vast voor die maaltijd in Bethsaida. Want Filippus krijgt straks niet de eer. En Andreas zegt niet, ik heb nog een beetje meegeholpen. Maar wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Daarom laat de Heer het nog wel eens vastlopen voor de maaltijd van het heilige avondmaal. Dan zit daar die kleingelovige Filippus in de gemeente. Niet genoeg. En die kleingelovige Andreas. Wat zijn deze? Weet je waarom de Heere ontdekt, kinderen des Heren, aan uw dodelijke armoede? Opdat straks armen met goederen vervuld worden. Rijken weggezonden worden. En dat zijn nu lessen, die leren de meeste mensen niet. Die schare mensen, die leren dat niet. Die willen alleen maar brood hebben, die willen alleen maar wonderen zien. Die spreken optochtelijk en opgetogen over Jezus. Maar die kennen deze lessen niet. Lessen in arm gemaakt te worden. En gemeente, deze lessen die kennen de discipelen wel. En wat is dan de beproeving van de meester wijs? Ook als hij misschien van de week juist in de armoede gaat brengen. Zijn beproeving is altijd wijs. Want hij wist wat hij doen zou. Wat ligt het dan bij hem in goede handen? En in die handen en vanuit die handen geeft hij ook milde gaven. Dat zijn de versen 10 tot en met 13 en dat is ook onze tweede gedachte. Dus gemeente, Jezus' heerlijkheid in de wonderbare spijziging, zijn wijze beproeving, maar nu zijn milde gaven. En Jezus zei de vers 10, doet de mensen nederzitten. Dus dan gaat de Heer Jezus verder niet meer met zijn discipelen discussiëren. Hij wil ze beproeven, maar nu neemt hij het allemaal zelf in handen. Hij gaat zijn heerlijkheid openbaren. Doet de mensen nederzitten. Dat Griekse woord gemeente, dat is een heel bijzonder woord. Dat wil eigenlijk iets zeggen van aan tafel gaan zitten. Doet de mensen nederzitten. Zoals je aan tafel gaat zitten om te eten. Alles dat wordt nu eigenlijk hier gericht op die maaltijd. De Heere Jezus gaat een maaltijd bereiden. Alles gaat van Jezus uit. Als nu van Filippus had moeten komen, of van Andreas, dan was die maaltijd er natuurlijk nooit gekomen in de woestijn. Want wat zijn deze onder zoveel en het is niet genoeg. Gelukkig dat de Heere Jezus er zelf voor zorgt. Geldt toch ook voor die tafel van het heilige avondmaal. Als dat nu van ons moest komen, gemeente, dan zouden we altijd wel een reden hebben zeggen, nou, laten we nog maar eens even wachten hoor, om het heilig avondmaal te houden. Misschien is volgende maand, of misschien is over 3 maanden. Nee, dan wil de Heere gewoon op de vaste tijden, bij ons 3 keer op een jaar, die tafel in de woestijn bereiden. En dan moet eigenlijk alles aan de kant. Want hij wil zijn heerlijkheid aan zijn kinderen gaan openbaren. En waar gaat het dan om? Dan gaat het om hem. Want het is de tafel van Jezus. Hij gaat zijn heerlijkheid openbaren en doet de mensen nederzitten. Het gaat toch om Jezus aan die tafel. Wat zien we straks aan die tafel, jongens en meisjes? Nou, dan liggen daar die doeken, hè, die kleden. En die witte doeken, als ze dan weggetrokken worden, dan zie je daar dat brood, dan zie je daar die wijn. Dat brood dat gebroken wordt voor ieders oog en de wijn die ingeschonken wordt, vergoten wordt. En die wijzen heen, die tekenen naar de Heere Jezus Christus. En dan is het zo nodig dat de Heilige Geest het geloof geeft om nu niet alleen dat brood te zien, niet alleen die wijn te zien, niet alleen dat brood te proeven, die wijn te proeven, maar nu ook verder te mogen zien op het werk van de Heere Jezus Christus, zodat het ook tot sterkte mag zijn van Gods kinderen in de woestijn van het leven. Maar het gaat om hem. En dan zorgt de Heere voor alles. Want kijk, dan staat er, en er was veel gras in die plaats. Zie het staan in vers 10. Er staat niets voor niets in de Bijbel, hè? Er was veel gras in die plaats. Ja, groen gras. Het was voorjaar, hè, de tijd van Pascha. En dan is dat een zeer aangename plaats. Die mensen hoeven niet op die kale rotsen te zitten. Die mensen die mogen daar lekker in het gras gaan zitten. Er was veel gras in die plaats, schrijft Johannes. Gemeente, als Jezus komt, dan brengt hij toch alles mee. Dan hoeven ze niet op die kale rotsen te zitten. Maar dan mogen ze zo op dat groene gras zich gaan neerzetten. En weet je, dat doet die grote gastheer nu ook wel eens ervaren bij het heilig avondmaal. Dan zegt hij, kom dan tegen zijn volk. Want alle dingen zijn gereed. En weet je, dan gaat de Heere ook wel eens al die uiterlijke bezwaren weg laten vallen. Want er kunnen innerlijke bezwaren zijn bij Gods volk. Die zijn soms zo groot. Maar soms zijn er ook wel eens uiterlijke bezwaren. Dan zeg je, hoe moet dat toch? Rond het heilig avondmaal. En u wil de Heere soms die uiterlijke bezwaren zo wonderlijk wegnemen. En er was veel gras in die plaats. Wat een liefdevolle zorg, hè, van Jezus voor die mensen om ze daar te voeden. En zo zaten die mannen neder, omtrent 5000 in getal. Wat een grootheid, gemeente van Jezus. Alles loopt erop uit dat straks er maar één groot is. Niet Filippus, niet Andreas, niet een andere discipel, maar Jezus. En gemeente, dat hoop ik ook voor volgende week zondag. Dan gaat het niet om enig mens. Dan gaat het om Jezus alleen. En daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. En dan gaat de Heere Jezus ook zegenen. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen en de discipelen degene die nedergezeten waren. Desgelijks ook van de visjes, vers 11, zoveel ze wilden. O, dan gaat de Heere Jezus die broden nemen en dan gaat hij danken. En daarmee beleidt hij alle goede gaven, alle volmaakte gift is van boven. Dit brood dat komt uit de hand van mijn Vader. O, zie je Jezus daar danken, Jezus dat brood daar nemen, daar bij Bethsaida te midden van die scharen. Het is toch de tijd van Pascha. En Pascha, dat betekent de voorbijgang, dat lam dat geslacht wordt met Pascha, dat is toch den diepste heenwijzing naar de Heere Jezus Christus. Hij is toch gekomen als het levende brood. Hij is toch gezonden van de Vader. Ik ben het brood God, zal hij vanmorgen zeggen in de synagoge van Capernaum. Dat brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zo gaat hij dat morgen zeggen in de synagoge van Capernaum. En zo zijn alle tijdelijke en geestelijke gaven van de Vader afkomstig door Jezus verdiend. En die worden aan Gods kinderen gegeven. O kinderen des Heren, hij zorgt voor al uw nooddruft. Hij zorgt bijzonder voor uw geestelijke nooddruft. Als hij u wil voeden met zichzelf, als dat ware brood des levens. Dan mag je toch naar uitzien komende rustdag. Of de Heere je door dat brood wil voeden. Of je door de kracht van de Heilige Geest met dat levende brood Christus gespijzigd mag worden. En dat je ook gelaafd mag worden met de drank van zijn bloed. En zie je dan die mildheid van Jezus. Dan staat er en hij deelde dat uit aan die mensen. Hij deelde ze de discipelen. Dan geeft hij ze de discipelen in handen die broden. En de discipelen aan de scharen. Jezus gaat uitdelen. En van de visjes zoveel ze wilden. O, zie je hier die enige geborene van de Vader. Zie je hier zijn heerlijkheid schitteren. Daar bij Bethsaida. Daar aan de oever van de zee van Tiberias. Dat hij zo mild geeft. En dat hij zo overvloedig geeft. Zie je hem daar in zijn rijke barmhartigheid. Zie je hem daar in zijn koninklijke mildheid, in zijn gulheid, want hij blijft geven. Daar zitten duizenden mensen, mannen en vrouwen en kinderen. En er zijn, je zou zeggen, er zijn toch maar 5 broden, er zijn maar 2 visjes. Maar ze blijven geven vanuit die handen, die milde handen van Christus. Mogen die discipelen geven en blijven geven. En die discipelen die komen iedere keer weer terug bij hun meester. En dan geeft de Heere weer opnieuw genoeg om uit te delen, mild en overvloedig. Ik ben gekomen opdat ze het leven hebben, opdat ze overvloed zullen hebben. En dan worden ze allemaal gevoed, die mensen, met dat gerstebrood. En dat is eigenlijk het armenbrood. En gemeente, zo is dat nu ook volgende week zondag. Dan worden hier mensen gevoed, armen gevoed. Dat zijn de armen van Sion. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs zegenen op de ruimste wijs. O, die mogen dat ontvangen uit zijn handen, zijn nemende handen, zijn opgeheven handen, zijn zegenende handen, zijn delende handen, voor mensen met lege handen, vuile handen, bevlekte handen, zondige handen. En dan staat er, en als ze verzadigd waren, dan hebben ze allen genoeg gekregen. En dan de opdracht van Jezus, vergader de overgeschoten brokken. En kijk eens, ze vergaderden ze dan, en dan hebben ze nog 12 volle korven van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren. Dan staat er letterlijk de brokken die overvloedig zijn. Die volheid raakt nooit uitgeput. Van dat geven wordt Jezus niet minder. En kijk, zo is dat nu ook nog steeds. En uit zijn volheid, zegt Johannes, hebben wij allen ontvangen. Genade voor genade, de ene genade voor de andere genade. En die volheid bij Christus, die raakt nooit uitgeput en die raakt nooit leeg. Kom, we gaan zingen, want God de Heere, zo goed, zo mild. Psalm 84, vers 6, is stallen tijden, een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Psalm 84, het 6e vers. Jezus' heerlijkheid in de wonderbare spijziging. Zijn wijze beproeving, zijn milde gaven, zijn goddelijke alwetendheid. Vers 14, de mensen dan gezien hebben de teken dat Jezus gedaan hadden, zeiden deze is waarlijk de profeet die in de wereld gekomen is. En die in de wereld komen zou. De mensen dan die gegeten hadden. Ze erkennen hem als een groot profeet. Ze belijden dat hij in de wereld gekomen is. Die uitdrukking wordt wel vaker gebruikt door Johannes over Jezus en ook wel door Jezus zelf. Hij is gekomen in de wereld. Maar weet je wat dat nu zeggen wil? Hij moet ook komen in mijn hart. En gemeente, dit is een heel ernstig stukje. Want nu hebben die mensen allemaal van die broden gegeten. En ze roemen met hun mond. Maar het is geen zaak van hun hart. En dat zal morgen blijken. Dan keren ze zich af van hem. Want straks gaan velen van die mensen die nu eten, niet meer met hem. En ze zeggen, deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Ze hebben geen behoefte aan het werk van Jezus. Ze hebben genoeg aan het teken. Gemeente, dat kan ook rondom het heilig avondmaal. Dat kan zelfs zijn als we aanzitten aan het heilig avondmaal. Als een ongelovige aanzitten aan het heilig avondmaal. Dan krijg je een stukje brood. Dan drink je een slokje wijn. En je bent misschien heel opgetogen. En je bent blij. Maar verder niks. Het heeft niet zijn doorwerking in je leven. En daarom moeten we ons heel nauwkeurig onderzoeken. Wij allemaal. Niet een ander onderzoeken, maar onszelf onderzoeken. Niet denken, ja maar bij die of nee, hoe is het nu bij mij? En wat moet je dan onderzoeken? Nou, zoals het in het avondmaalsformulier staat. Ten eerste, ten andere, ten derde. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Daar gaat het vanavond ook over in zondag 4. Zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen. De toren Gods tegen de zonde zo groot. Dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven. Dus dat we iets kennen van onze zonde en ellende. Wanneer krijgt dat levende brood Jezus nu waarde? Je gaat zien dat alles van de wereld tekort schiet. Dat je het niet meer uit kan houden in de zonde. En dat de wereld je niet meer smaakt. Maar ook dat we gaan leren. Als ik het goed wil krijgen met de Heere. Dat dat ook niet gaat. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Dan moeten mijn ogen geopend worden voor dat levende brood. Voor Christus, gemeente. Dat is nu zo onmisbaar, onmisbaar nodig. Niet zomaar een algemene zondeovertuiging. Maar dat er maar één is die me helpen kan. En dat is de Heere Jezus Christus. En dat mij dat geopenbaard is van de hemel. Dat tweede stuk, hè. En ieder bedenken ook, onderzoeken zijn hart of hij deze gewisse belofte Gods gelooft. En dan gaat het over dat werk van de Heere Jezus Christus. Hè? Is nu in je ziels ellende je oog geopend voor Christus. Maar ook dat ten derde. Hè? Om nu ook die ootmoedige dankbaarheid te bewijzen. Die wandel voor God en de naaste. Doorgrond me, Heere. Ken mijn hart, beproef me en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid mij toch op de eeuwige weg. En dan staat er tenslotte Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld zouden nemen, opdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg. Hij zelf alleen, Jezus wetende. Hij weet alles van zijn discipelen. Maar hij weet het van al die mensen. Ze willen hem koning maken. En dat wil de Heere Jezus niet. Want die mensen willen wel een koning over het land. Maar ze willen niet een koning voor hun hart. Ze willen een zaligmaker naar hun eigen gedachten. En gemeente, daar komen we allemaal bedrogen mee uit. En weet je, nu gaan ze hem koning willen maken. Maar dat is op een verkeerde manier. En daarom gaat de Heere Jezus weg van die mensen. Hij houdt afstand. Dan staat er op een andere plaats in het Johannesevangelie. Hij betrouwde hun zichzelf niet. Hij gaf zich als het ware niet aan hen over. En hier ook, hij ontweek hen. Daar blijft een afstand. En hij gaat op de berg. Hij zelf alleen. Waarom? Waarom is de Heere Jezus daar alleen? Nou, dat doet de Heere Jezus om de gemeenschap met zijn Vader te zoeken. Want die zoon van de Vader heeft een band met de Vader. En morgen zal hij daar in de synagoge van Capernaum verder onderwijs over gaan geven. En gemeente, zo wil de Heere Jezus nog steeds dat heilgeheim aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond tonen. Gemeente, Jezus' heerlijkheid in de wonderbare spijziging, zijn wijze beproeving. Hij plaatst die mensen, zijn kinderen, in de armoede. Dat is nuttig en dat is nodig. En nu hoop ik dat de Heere onder ons zich zal doen overblijven. Geen rijk en verrijkt volk, maar een ellendig en een arm volk. Weet je het nog van de vorige keer? Het avondmaal in oktober. Ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. En dan hoop ik dat dat volgende week zondagmorgen in ons midden ook zo mag zijn. Laat het ook maar zien in de eerbiedige gang naar de heilige tafel. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Gemeente, het is ook een bemoedigend woord. Jezus zorgt voor alles, milde gaven. Dan is er nog een overvloed waaruit de Heere Jezus wil bedienen. En als we daar nu nog buiten staan, gemeente, dan zeg ik je, daar is nog zoveel overvloed. Dat is bij u, voor u ook nog mogelijk. Vraag maar veel om honger. En vraag vooral om honger naar het levende brood. Vraag of je honger mag krijgen naar de zaligmaker. Vraag of je honger mag krijgen naar de Heere Jezus Christus. Want dat is belangrijk. En daar moeten je ogen, je oren voor geopend worden. Je hart voor geopend worden. En dat wil de Heere nog geven. Vraag om honger naar het levende brood. Dat je de zaligmaker Jezus Christus nodig krijgt voor je zonden, voor je schuld. En het is ook ontdekkend, gemeente. Goddelijke alwetendheid. De Heere kent jouw, mijn hart. Hij kent het hart van iedere avondmaalganger. U hoeft niet te oordelen over het hart van een avondmaalganger. Dat doet de Heere wel. Hij kent ook het hart van iedere niet-avondmaalganger. En gemeente, daarom op reis naar de eeuwigheid is het toch zo'n zelfonderzoek. Echt waar. Zo'n noodzakelijk zelfonderzoek. Wat de dichter van Psalm 139 zegt op het laatst. Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Beproef mij. En ken mijn gedachten. En zie of er bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zou u uw woord van deze voorbereidingsdienst willen zegenen aan onze harten? En wilt u dan alles maar aanbrengen wat nodig is, ook in deze week van voorbereiding die we nu zijn ingegaan? En wilt u een ellendig en een arm volk op u de Heere doen betrouwen? En mogen zij ervaren in een weg van beproeving, in een weg van ontdekking aan dodelijke armoede, dat er bij Christus milde gaven zijn, milde handen en milde gaven. En dat dat nu alles komt van de Vader door hem naar Gods kerk. Heere, zou u dan zelf voor alles willen zorgen? En geef ook iets van de ernst waar u toch onze harten kent en waar u onze harten doorgrondt. O Heere, mag dat ook maar weerhouden, als dat zo zou moeten zijn. En aan de andere kant, Heere, wilt u dan die ellendigen en die armen, Sion, zegenen, hier op de ruimste wijs. En ook de priesters met het heil bekleden en het volk doen juichen, wel tevreden. Heere, zo mogen we elkaar opdragen, ook in het overige van deze dag. Wil uw woord nog tot ons brengen en zou u dan zelf nog een gezegende zondag willen schenken. Uit genade, de vergeving van onze zonden, te dank voor alles wat u schonk, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot Psalm 139, vers 14. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.